Goedemorgen allemaal. Ik mag u heel hartelijk welkom heten in de naam van onze Heer en Heiland. Deze zondag 8 april 2018. Even kijken naar de datum, of het wel goed was, want de tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Voor dit weet zeg je mij. Ook jullie welkom. Ook jullie welkom. Jullie allemaal, maar ook zij die op een ander tijdstip deze dienst mogen beleven. We willen hen vanaf deze plaats heel hartelijk groeten. U krijgt gelegenheid voor een stil gebed waarin u alles kunt uitleveren wat misschien een ontmoeting met onze hemelse Vader in de weg kan staan. En dan, gemeente, mag u weten dat ook vanmorgen onze hulp is van God, onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen, wat hij is begonnen te doen. En daarom, genade en vrede zij u, van God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. In en door de gemeenschap met een Heilige Geest. Halleluja. Amen. Ik wil zomaar even een paar namen noemen die gebed nodig hebben. Dat is onze broeder Veenstra. Ab Veenstra. Ook broeder Nout Slimme. Zuster Meitie van Geels. Zuster Dien van der Horst, zuster van de Kooi, Lisbeth, zuster Ria Habold, Hilly van Straten, John Kuilman, maar ook Menno Kuilman. Ik noem ze op. Kijkt u op het eind nog even op het bord. De namen die blijven hangen bij u, bid daarvoor. Stuur eens een kaartje of wat dat ter bemoediging. Maar denk ook aan de ouderen die niet meer met ons kunnen optrekken. Zij horen er ook bij. Net zoals onze kinderen erbij horen, horen hen er ook bij. Zijn we samen met elkaar dat huisgezin van God. Volgende week zondag gaat bij ons voor onze broeder Leendert Post. Donderdagavond hebben we gemeentebidstond om 8 uur. Woensdagmorgen is er inloop om 10 uur. Dan heb ik een berichtje van de Zendingsthuisfront. Dat moest ik even doorgeven van mijn zoon, maar je weet er geloof ik van, hè? Nicolien. Roberta heeft voor de kerst een pakket opgestuurd. Nou hadden we dat kunnen bewaren tot aankomend kerst natuurlijk. Hè? Maar dat is pas een paar weken terug voor de Pasen aangekomen. In dat pakket zitten leuke kerstdingetjes, boekenleggetjes en een paar boekjes en zo. Als ik het goed heb, ik heb niet gekeken trouwens, leggen ze bij de deur. Hè? Ja, hè? Als je nou naar huis gaat en zegt, oh leuk boekenleggertje, neem het, herinnering aan Betta. Roberta, ja, hè? Ja. Dan herinnert u zich haar en dan bidt u misschien ook voor haar. Dus neem het rustig mee. Als het op is, is het op. Ja? Dan... Vanmorgen is er ook een extra collecte en die is bestemd voor Terwille. En Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en prostitutie. De mensen weten, werken vanuit het christelijk levensovertuiging. Hun identiteit komt naar voren in de manier waarop zij mensen willen benaderen, gelijkwaardig. Zonder vooroordeel, vanuit liefde en respect. En als u meer wil weten van die stichting, ik zou zeggen, schiet Gerbrand Kuilman aan, want die werkt erbij. Dus Maar ja, dat kan nog niet voor de collecte natuurlijk, want die is vanmorgen. Dan gaat vanmorgen bij ons voor onze broeder Corné Burger. Ook vanaf deze plaats, Corné, hartelijk welkom en God zegen bij het doorgeven van zijn woord. Ik denk dat ik niets vergeten ben. Dan wenst de kerkraad u allemaal een gezegende dienst die wij vervolgen met het heerlijk zingen onder muziek en bekkinggroep.
Goedemorgen allemaal. Ik wil twee kinderen, maar er mogen er ook meer naar voren komen. Fien en Wies, die mogen met de microfoon met ons meezingen. En het allereerste liedje wat we gaan zingen is Jezus, ik dank u. Dat is het liedje wat we ook met Pasen gezongen hebben. Want ik heb even geluisterd, want ik was niet in jullie paasdienst. Maar het was wel een mooie dienst, hè? Is het te horen? Ik
ben op 145.
Heel goed. En jullie gingen allemaal lekkere smarties eten, hoor ik. Met allemaal kleuren. En elke kleur had weer een betekenis. Komt wel mooi op om naar te luisteren, zo. Ik zag het helemaal een beetje voor me. En dit lied zegt het eigenlijk ook, alles wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus, ik wil u bedanken. Zo, en we zijn natuurlijk allemaal kinderen van één vader, dus ik dacht als wij dat nou ook eens doen. Bij na 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 gaan we allemaal een beetje schuiven. Wij hebben maar één hand, maar jullie hebben er toch twee. Zullen we eens proberen? Voel je vrij hoor. Mag het ook weer goed doen.
Na 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 na.
is groot en geweldig. Goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is groter dan ons heen. En wij willen hem kennen. Elke dag steeds weer. En wij zullen hem prijzen. Want hij is de hoogste Heer. Na 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 na
Nou, weet je, zo'n vriend hebben wij, hè? Nou, ik heb maar één zo'n vriend. Hè? Jullie mogen er meer van horen in de kinderkerk. Heel veel plezier daar. Wij gaan verder met mooie liederen. We blijven toch, nou ja, we kunnen nooit genoeg stilstaan bij het Pasen. Maar komt over toch zo'n mooi lied, dat ik vroeger ook nog gezongen heb. In het donker graf gevallen. Greep de dood hem aan. Hè? Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan. En het refrein is dan overwinnaar. En dat is ook zo'n mooie beurtzang. Dus dan mogen de mannen broeders ons voorgaan. En wij vrouwen zusters gaan herhalen. En volgen ze gehoorzaam, toch?
Glory.
Maar elke keer opnieuw falen we ook daarin, toch? Ja, maar hij nooit. En elke keer vind ik zo geweldig dat we weer met hem, dat er vergeving is, een nieuw begin altijd. En hij is trouw, het volgende lied zegt het. Heer, ik prijs uw naam. Dank u voor uw trouw. Zonder zonde is, mag de eerste steen gooien, maar toen ze wegliep, zei hij, ga heen, maar zondig niet meer. Dus zo is onze God. En wij hebben eigenlijk niet zo'n verlangen naar hem. Heel vaak zijn we toch bezig met onze eigen dingetjes. We doen vaak ook weer een blijvende stad hebben. Maar we kunnen ook vragen en bidden ook voor anderen, dat God honger en verlangen in ons legt. En het volgende lied zegt dat ook. Ja, Heer, ik verlang zo naar meer van u. Want dat willen we eigenlijk wel heel graag, maar dat lukt niet altijd. Maar hij wil ons ook daarbij helpen. Vader, mijn God, ik aanbid u.
Thank you.
toch heel veel mensen in dit lied met hun ogen dicht. Ik denk, het is misschien ook wel goed dat je ook echt helemaal diep in je binnenste. Want wat kunnen wij verlangen naar die vrede, toch? Elke keer opnieuw moet je er ook weer om bidden, want je stort je hart. Dus wat staat er ook weer in die tekst? Help eens een beetje, wees dankbaar. Hè? Dat je alles tegen hem mag zeggen en dan geeft hij je vrede. Die alle verstand te boven gaat, dat is nogal wat. Elke keer opnieuw wil hij dat doen. Want elke dag hebben we het gewoon nodig, toch? Om staande te blijven. En we gaan nog een heel mooi lied zingen. En dan mogen we heel dicht bij de Heer Jezus komen met dit lied. Van de week zei iemand in de zang, dat is mijn lievelingslied. En dat wist ik helemaal niet van diegene. We hebben allemaal wel, hè, nog geen namen, Geren. Dat is zo fijn. We verlangen er ook naar om lekker dicht bij God te zijn. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. We mogen niet de hele tijd aan zijn voeten zitten. Nog wel even vanmorgen, maar ook aan de slag. Hè? Wij zijn zijn kerk. Amen.
Een hele goede morgen allemaal. Mooi om hier te zijn, mooi om met elkaar te mogen zingen. Het voorrecht wat je hebt als je op zondagochtend ergens naartoe gaat, is dat het rustig is op de weg. Dat je in dit geval kunt genieten van het heerlijke weer en eens even nog je gedachten kunt laten gaan over dingen. En vanuit Ommen hier naartoe heb je daar best even de tijd voor. En dat was mooi, ik heb ervan genoten. Het is ook goed om hier nu te zijn met jullie. Eén vers wil ik delen en dan gaan we eerst in gebed ook met elkaar. Ik las in 1 Korinthe 15 het volgende. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en dan bent u nog in uw zonde. Ik weet, dit is zo kernachtig, geeft het weer waar het om draait, waarvoor we ook vanmorgen zijn samengekomen, waarom we de liederen zingen die we zingen. Waarom we met elkaar bidden, waarom we de tijd nemen om Gods woord te openen. Omdat Jezus Christus is opgewekt uit de dood. En dat maakt alle verschil in de hele wereld. Dat is het belangrijkste gebeuren in de hele wereldgeschiedenis. En zelfs de atheïsten gebruiken de tijd voor Christus en de tijd na Christus. Dat is waar we nu leven. Er is geen andere tijd. De tijd ervoor en de tijd erna. Jezus Christus staat erin centraal. Zijn lijden, sterven en zijn opstanding is daar de kern van. En dat hebben we vorige week met elkaar gevierd. Maar we zitten dus nu, als je kijkt naar de, ja, je zou kunnen zeggen de kerkelijke kalender of zo, of hoe je dat ook maar noemen wil, tussen Pasen en Hemelvaart, Pasen en Pinksteren. Zo ongeveer 7 weken tussen Pasen en Pinksteren. Je zou prima 7 weken kunnen nemen om over die periode ook echt eens wat na te denken, te preken, zoals vanmorgen ook in dit geval. Ik denk van, weet je, ik wil graag ook nog wat uit ja, die gebeurtenissen rondom de opstanding van Jezus Christus vanmorgen ook met jullie delen. Omdat Christus opgewekt is. En als dat niet was gebeurd, dan zou ons geloof zinloos zijn en dan zouden we nog in onze zonde zijn en dan zouden wij betreurenswaardig zijn, want er zou er geen hoop en een toekomst zijn. Dat is waar we voor leven en dat is mogelijk dankzij Christus. Ik wil graag eerst met jullie bidden ook. Hemelse Vader, dank u dat we zo bij u mogen komen deze morgen. Dank u voor uw woord. Dank u voor broers en zussen. Dank u voor iedereen die hier vanmorgen is. Omdat er een verlangen is om u te ontmoeten, omdat we weten dat u hier in ons midden bent. U bent erbij, u zegt het in uw woord, waar er maar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. Heer, en als we alleen zijn en we kennen u, dan bent u in ons, u bent er altijd bij. En daar dank ik u voor. Dank u, Heer, dat u door uw geest tot onze harten wilt spreken. Dat u ons wilt bemoedigen, dat u ons wilt aansporen en weer verder wil helpen. Ik wil u bidden, Heere, voor mensen die er niet bij kunnen zijn en wellicht dit terug horen op een ander moment. Om wat voor reden dan ook, of het werk is, of ziekte, of ouderdom. Heer, ik wil u vragen dat u bemoedigt daar waar dat nodig is. Dat u sterkt, dat u geneest, dat u helpt. En dat we onder alle omstandigheden zullen leren om onze ogen op u gericht te houden. U bent degene die ons gemaakt heeft, die ons door en door kent, zoveel beter dan dat we onszelf kennen. En u schenkt ons alles wat we nodig hebben, daar dank ik u voor. Dank u, Heere, dat we ook mogen bidden voor broers en zussen onder omstandigheden waar wij ons maar moeilijk iets bij voor kunnen stellen. Heere, die vervolgd worden, die lijden, die gevangen zitten omwille van hun geloof. die misschien onder moeilijke omstandigheden samen moeten komen, die niet zo uitbundig kunnen zingen zoals wij hier kunnen zingen, die het misschien wel heel stilletjes moeten doen, Heer, ergens een kleine huisgemeente in een achterafsteegje, ergens in China of welk ander land dan ook, maar Heer, waar het allemaal niet mogelijk is. Ik wil u bidden om uw zegen voor hem. Ik wil u bidden, Heer, dat zij uw liefde zullen ervaren, uw bemoediging, uw bescherming. Ik wil ook bidden, Heer, voor uw kinderen wereldwijd die een stap gezet hebben om naar gebieden te gaan waar het evangelie nog nooit eerder verkondigd is. Waar mensen op dit moment niet kunnen weten wie Jezus Christus is. Heer, ik wil u bidden dat het getuigenis zal klinken. Ik wil u bidden, Heer, dat uw gemeente wereldwijd gaat zien dat er nog een enorme opdracht voor ons ligt. Dat er nog heel veel moet gebeuren. Heer, want eerst moet dat evangelie verkondigd worden aan alle volken. En ik wil u bidden, Heer, dat er nog veel meer uit zullen gaan. En ik wil bidden dat diegenen die uit zijn gegaan bij de juiste mensen terechtkomen. Mensen die openstaan voor het evangelie, zodat het verkondigd wordt. Zodat uw gemeente gesticht wordt in die landen en onder die volken waar dat nog niet eerder gebeurd is. Heer, het zijn volken en mensen waar u voor gestorven bent, waar u voor gekomen bent. En zij behoren u toe, ze zijn uw erfenis, zo echt uw woord. Heer, mogen ze toegevoegd worden aan die erfenis en aan die menigte die straks voor uw troon zal staan. Heer, zo bidden we voor uw leiding ook, als we uw woord openen, wilt u door uw Heilige Geest tot onze harten spreken, dat we er iets uit mogen halen wat voor ons is, omdat u het wilt gebruiken. Vandaag of morgen, in de week waarin we leven, in de situatie waarin we verkeren, wilt u tot onze harten spreken. Daar bid ik u om, in Jezus' naam. Amen. Amen. Er zijn regelmatig mensen in Nederland die verdwijnen. Misschien ken je iemand. Een aantal jaren geleden kwam er heel lang iemand bij ons in de gemeente. Ergens uit Afrika, ik weet niet eens meer welk land. Die kwam al een aantal jaren bij ons en opeens, werkelijk opeens, was hij weg. En hij is overal gezocht en we hebben hem nooit meer gevonden. Een hele rare situatie. Niet weten of zo iemand nog leeft, of die dood is, of dat hij naar familie is, of die terug is naar zijn eigen land. We hebben werkelijk geen idee. We zijn er ook nooit meer achter gekomen. Een hele tijd is dat dan actueel en op een gegeven moment zakt het weg. En ik las pas een artikeltje waar het ging over mensen die verdwijnen. Toen moest ik opeens weer aan hem denken. Ik dacht, oh ja. Ja, die is toen eens verdwenen. Waar zou die zijn? Zou die nog leven? We weten het niet. Nou, zo zijn er heel wat mensen in Nederland die langdurig vermist zijn. Zo'n 1500 mensen. Dat zijn mensen die langer dan 1 jaar vermist zijn en de helft ervan is zelfs langer dan 10 jaar vermist. Gewoon werkelijk geen idee waar deze mensen gebleven zijn. De geestelijke leiders ten tijde van Jezus rondom zijn sterven en zijn opstanding wilden kosten wat het kost voorkomen dat het lichaam van Jezus als vermist opgegeven zou worden. En we begrijpen wel waarom, want op die manier, zo was hun redenatie, zouden zijn discipelen kunnen claimen dat Jezus opgestaan zou zijn uit de dood. Dat zou een leugen zijn vanuit hun perspectief. Maar weet je, Jezus' opstanding uit de dood behoefde helemaal geen menselijke interventie. Dat was absoluut niet nodig. Het zou betekenen dat Jezus zelf had gelogen over zijn dood en over zijn opstanding. Vervolgens zou het betekenen dat zijn discipelen zouden moeten liegen over zijn opstanding en die leugen dan de wereld inbrengen om aannemelijk te maken dat Jezus opgestaan was uit de dood. Nou, dat klopt natuurlijk niet, want er is niemand die zijn leven wil geven voor zoveel leugens. We willen best wel eens een leugentje vertellen, maar om ons leven ervoor te geven, dat is nogal wat. En om dan vervolgens de wereld in te gaan met zoveel mensen, om die leugen te verbreiden, zodat wij 2000 jaar later nog steeds leven met de gevolgen van Jezus' opstanding, dat is absoluut een onmogelijkheid. Als wij denken over de impact die Jezus Christus heeft gehad op deze wereld door de eeuwen heen, dan moet je haast wel zeker weten, dat kan geen leugen zijn. Een leugen houdt het niet zo lang vol. Heeft ook niet zo'n enorme impact op zoveel facetten van de samenleving. We zien het terug als we door de eeuwen heen kijken op de kunst. We zien het terug in gebieden waar het evangelie verkondigd is, waar levens werkelijk veranderd worden. We zien het nu in gebieden, we hebben net ook voor gebeden met elkaar, voor mensen die ervoor gevangen zitten, die zich ervoor gevangen willen laten nemen, die de stap zetten om naar gebieden toe te gaan. Collega's die werken met de operatie mobilisatie, die hun leven ervoor hebben gegeven, letterlijk. Die ervoor gestorven zijn. Om die boodschap van het evangelie de wereld in te brengen. Dan wordt wel duidelijk dat zoveel leugens niet zo'n impact kunnen hebben. Want het is niet zo dat wij te maken hebben met een leugen over een verdwenen lichaam. Maar we hebben te maken met Jezus Christus, de Zoon van God, die werkelijk opgestaan is uit de dood. Dat is het geweldige nieuws wat we ontvangen hebben. Dat is het geweldige nieuws wat we uit mogen leven in het leven van alle dag. En nu zit je hier en zeg ik, nee, dat weet ik wel. Dat kan misschien ook wel weer heel gewoon worden voor ons. We horen het zo vaak, we worden er zo vaak aan herinnerd. Maar ik hoop gewoon dat het gewoon weer eens fris ook is voor ons. Dat het fris is voor mij en dat ik denk van, wauw, wat is dat eigenlijk geweldig nieuws. Wat is het geweldig mooi dat we dat gekregen hebben. Dat Jezus Christus dat voor ons gedaan heeft. Lucas, van het Lucas-evangelie, die dokter die ook Handelingen geschreven heeft, die heeft gezegd, ik wil een nauwkeurig verslag schrijven, gegeven door ooggetuigen, over dingen die gebeurd zijn. En dat wil hij doen, dat degene, in de eerste plaats Theophilus, maar ook wij, hè, die naam Theophilus, die betekent geliefde van God. Denk van, nou, die Theophilus, die staat voor alle andere mensen die door de eeuwen heen dat verslag lezen van Lucas over alles wat er gebeurd is. En Lucas die zegt, ik wil aan jullie, omdat je geliefd bent door God, vertellen van alle dingen die gebeurd zijn. En dat heeft hij gedaan, een nauwkeurig verslag gemaakt. Hij schrijft dus ook over het lijden en het sterven van een bekende. Ik denk niet dat er iemand was in heel Israël die niet wist wie Jezus Christus was toen hij daar op aarde rondliep. Ik denk dat er geen mensen waren die zeiden, Jezus, ik heb er nooit van gehoord. Allemaal hadden ze gehoord van zijn wonderen, van wat hij deed, van wat hij vertelde, hoe hij rondging, hoe hij provoceerde, hoe hij prikkelde. Hoe hij mensen tot nadenken stemde. De geweldige verhalen vertellen die hij was. Zodat ze begrepen waar hij het over had. En de anderen ook helemaal niet begrepen en niet meer zagen dan een verhaal. Omdat hun geestelijke ogen niet open waren. Ze kenden Jezus op welke manier dan ook. En omdat ze Jezus kenden, kon het niet zomaar gebeuren dat hij verdween. Zoals die man die ik net even noemde. En Lucas die zegt, ik ga jullie vertellen wat er allemaal gebeurd is. In Lucas 23 zegt hij, al zijn bekenden stonden op afstand tijdens de kruisiging van Jezus. Ook de vrouwen die hem samengevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Wat Lucas duidelijk wil maken is dat hij zegt, er zijn vele ooggetuigen die gezien hebben dat deze Jezus gekruisigd is. In de islam leren ze dat hij op het laatste moment niet aan het kruis gestorven is, maar dat er op een hele bijzondere manier een verandering is geweest en Jezus opgenomen is. Een bijzondere profeet, maar zeker niet de Zoon van God die gestorven is voor onze zonden. Maar er zijn al die mensen die het gezien hebben. Nou, zo schrijft Lucas ook, dan is daar een Jozef van Arimathea die het lichaam van het kruis neemt, het in fijn linnen wikkelt en het in een graf legt dat in een rots uitgehouwen was. Zijn eigen graf. En daar zijn die vrouwen. Die vrouwen die het zien. En je zou kunnen zeggen, hun hoop werd samen met Jezus aan het kruis genageld. En hun verwachtingen werden samen met hem in dat uitgehouwen graf begraven. En het enige wat nog leefde, was hun teleurstelling. Hoop en verwachting gaat niet goed samen met teleurstelling. Het is een contrast, het is iets wat botst. Als we teleurgesteld zijn, dan is er maar weinig hoop en is er al helemaal geen verwachting. Dat is de situatie van deze vrouw. Ik kom er straks wat uitgebreider op terug. Houd maar even vast, want ik denk dat we allemaal om een bepaald moment teleurstelling kennen in ons leven. Soms gaat het heel diep. Soms is het heel even. Soms kunnen we er enorm in blijven hangen. Het is wat op dit moment gebeurde met heel veel van die mensen die nauw optrokken met Jezus. Zijn volgelingen, maar ook de mensen die veel met hem meetrokken. Die periode, je zou kunnen zeggen, waarin we nu zitten tussen Pasen en Hemelvaart, was een hele onzekere periode voor deze mensen. Ze hadden zoveel meegemaakt met Jezus en ze begrepen absoluut niet wat er nu gaande was. En door hun teleurstelling waren ze eigenlijk het zicht op Jezus een beetje kwijtgeraakt. Dat kan gebeuren in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Dat we het allemaal even niet zo duidelijk meer zien. Omdat hoop en verwachting niet samengaat met teleurstelling. En daarom is het nodig dat we daar overheen komen. Dus laten we gaan zien wat er gebeurt. Lucas die vertelt meer over die vrouwen die dan bij het graf aankomen. Jezus die ze daar niet zien. De steen die weggenomen is. En zij waren in een situatie terechtgekomen waarin het voelde alsof alle grond onder hun voeten weggeslagen was. Ze dachten een fundament gevonden te hebben in Jezus Christus. Eindelijk is er iemand waar wij ons aan vast kunnen houden. Maar opeens was hij verdwenen. Nou, dat gevoel van teleurstelling, dat zorgt er meestal voor dat we niet heel realistisch meer naar de omstandigheden kunnen kijken. Omdat we het zicht kwijt zijn en alleen nog maar die teleurstelling ervaren. Dat is het gevoel wat deze mensen hadden na het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Tot en met zijn opstanding, maar zelfs ook na zijn opstanding. Er waren er nog heel wat die het niet begrepen. En zelfs op het moment dat de Heer Jezus, vlak voordat de Heer Jezus opgenomen wordt naar de hemel. Dus die 40 dagen zijn er nu geweest. En dan lezen we nog dat er enkele van zijn discipelen twijfelden. Ze snapten het nog niet helemaal goed. En daarvoor moest die Heilige Geest natuurlijk ook komen. Zodat ze daarin bevestigd zouden worden. Zodat hij met hun mee zou gaan, met hun op zou trekken. Ze zou bemoedigen, ze zou helpen begrijpen. Dat is allemaal wat de Heilige Geest in ons doet. Die ons daar ook bij wil helpen. Nou, we gaan met elkaar naar het evangelie van Johannes. En daarin gaan we een gedeelte met elkaar lezen. Wat dus over die opstanding gaat. En met elkaar gaan we dadelijk even wat specifieker inzoomen op wat er gebeurt tussen Maria Magdalena en de Heer Jezus. Want daar kunnen we zoveel mooie dingen van leren. Het mooie van die vier evangelieën is ook dat we vier evangelieën hebben. Je zou je misschien af kunnen vragen, waarom is één verhaal niet genoeg? Nou, in een rechtbank zijn verschillende ooggetuigen ontzettend belangrijk. Dat verschillende mensen kunnen vertellen over iets wat er gebeurd is. Als verschillende ooggetuigen nu exact hetzelfde verhaal zouden vertellen, dan heb je reden om eens achter je oren te gaan krabben. Dan denk ik, hier klopt iets niet. Ze vertellen precies hetzelfde verhaal. Ze zullen wel overlegd hebben met elkaar. Maar op het moment dat de verhalen niet helemaal hetzelfde zijn, maar wel in de kern hetzelfde vertellen, ja, dan hebben ze het van een verschillende kant hebben ze het gezien of ervaren of meegenomen of erover nagedacht. En dan komt er iets uit voort wat uiteindelijk een wat duidelijker beeld schept. Dat is ook zo met de evangelieën. Daarom ben ik blij dat we vier evangelieën hebben van vier verschillende mensen. Verschillende achtergronden met eigenlijk ook wel een verschillende doelgroep. En met elkaar geven ze zo'n prachtig beeld van het leven van Jezus Christus toen hij op aarde was. Zo ook Johannes. Johannes die vertelt ons dingen over de opstanding die niet alle anderen vertellen. En we gaan er eens naar kijken hoe hij vertelt over onder andere de ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena. Hoofdstuk 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was, naar het graf en ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen. En we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En de twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf en ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Nou, tot zover dit gedeelte. Geen onbekend verhaal. Veel van ons zouden het grotendeels na kunnen vertellen. En toch gaan we vanmorgen kijken naar een paar dingen die hier gebeurd zijn, waar we wellicht ook weer wat over kunnen leren. Dus Maria, hebben we net gelezen, die gaat naar het graf en die ziet dan dat de steen van het graf afgenomen is. Ze rent terug, ze ontmoet dan Petrus en Johannes en zegt tegen hen dat ze de Here uit het graf weggenomen hebben. Maar geen idee heeft waar hij is. Nou, zien we wat er hier gebeurt. Ze is bij het graf, het enige wat ze ziet is een leeg graf. Vervolgens gaat ze terug naar Petrus Johannes en ze zeggen ze hebben de Here weggenomen. Dat is een verkeerde conclusie. Het enige wat zij had kunnen zeggen is de steen is weg en het graf is leeg. Dan had zij verteld wat er op dat moment gebeurd was en wat zij kon zien. Maar zij trekt een conclusie uit een verkeerde veronderstelling. En dat is gevaarlijk. We moeten zo voorzichtig zijn in het trekken van conclusies als we niet zeker zijn van de omstandigheden en de gebeurtenissen. Even vasthouden, want daar zullen we zoiets meer over zien. Petrus en Johannes die rennen dan naar het graf en ontdekken dat Maria gelijk heeft in het feit dat het graf leeg is. Ze zien de doeken netjes opgerold liggen, maar Jezus zien ze niet. Johannes die gaat dan naar binnen, uiteindelijk, en hij beschrijft hoe hij op dit moment ervaart wat er gebeurd is. Hij schrijft dan, hij zag en hij geloofde. Nou, dat vind ik geweldig mooi wat hier staat, want dan schrijft hij jezelf bij, je zou kunnen zeggen, nog even tussen haakjes. De discipelen kenden de schrift nog niet dat hij uit de dood moest opstaan. En ik denk, waarom zet hij dat er nou heel specifiek bij? Waarom zou dat daar staan? Waarom vindt hij het belangrijk dat dat hier genoemd wordt? 1. Jezus heeft het wel gehad over zijn opstanding. Ze hadden het kunnen weten. Wat hij denk ik duidelijk wil maken. Hij zegt, ik had geen moment stilgestaan bij het feit dat Jezus opgestaan zou kunnen zijn uit de dood. Hij kende de profeten. Hij had het meegekregen van Jezus. Hij had het meegekregen de keren dat hij in de synagoge was. Hij had het meegekregen in de verhalen die Jezus vertelde. Hij zegt, weet je, op de een of andere manier was niet om me doorgedrongen. Dat zien we ook met de Emmausgangers natuurlijk. Jezus die moet eerst weer door het hele Oude Testament heen, om ze duidelijk te maken wat er moest gebeuren. Hij zegt, we hadden het gewoon niet begrepen, zegt Johannes. Maar dan komt hij in dat graf en dan zegt, ik raak niet overtuigd door wat de profeten mij verteld hebben, maar door wat ik zag op dat moment. En op dat moment groeit er geloof in het leven van Johannes. Vind ik zo geweldig mooi. Dat opeens tot hem doordringt. Ja, maar hij is niet gestolen. Hij is niet weggenomen. Hij is opgestaan. Johannes zag en hij geloofde. Niet om de schriften, maar om wat er in zijn leven op dat moment gebeurde. Nou, gaan we kijken naar wat er specifiek met Maria Magdalena gebeurt. Maria Magdalena die zal waarschijnlijk achter die twee, Johannes en Petrus, weer aangekomen zijn. Zij komt op dat moment bij het graf aan en het lijkt alsof Johannes en Petrus dan alweer weg zijn. In elk geval schrijft Johannes op dat moment alleen over Maria Magdalena. Zij is de eerste in de wereldgeschiedenis die geconfronteerd wordt met de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Het geopende lege graf en een ontmoeting met de opgestane Christus. Wat een enorm voorrecht voor deze Maria Magdalena. Zij is de eerste die Jezus ontmoet nadat hij uit de dood is opgestaan. Je zou kunnen zeggen, het is God die haar gekozen heeft voor die eerste ontmoeting met zijn zoon Jezus Christus. Geweldig mooi. Want het is niet een hooggeplaatste man die in die tijd en in die cultuur aanzien en gezag genoot aan wie Jezus voor het eerst verschijnt. Dat zouden we kunnen verwachten, want zo'n man zou waarde hebben als getuige. Deze vrouw absoluut niet in die cultuur, zeker niet als we weten wat haar achtergrond is. Zij was bevrijd van 7 demonen. En met haar achtergrond, met wie zij was en hoe zij leefde, bungelde zij aan de onderste tree van de samenleving. Zij werd afgewezen, mensen moeten bang geweest zijn voor haar. En daar is opeens Jezus, een heel stuk terug in haar leven, die bij haar komt en haar niet afwijst. Die bij haar komt en zegt, weet je, ik ben gekomen om jou te bevrijden van dit ellendige leven wat jij leeft. Het is eigenlijk geen menswaardig bestaan. Als je bezeten bent door 7 demonen, ik weet niet, ik kan me niet voorstellen wat het is. Maar dat is haast geen menswaardig bestaan. Maar daar is Jezus en hij bevrijdt haar daarvan. Nou, deze vrouw wordt een volgeling van Jezus. En ik denk wel eens, wat moet zij geweten hebben van die profetieën? Wat moet zij geweten hebben van wat er allemaal geschreven stond over Jezus? Maar ze had Jezus leren kennen. Ze had Jezus leren kennen als degene die haar bevrijd had. En daarom is zij hem gaan volgen. En hier is zij op dit moment als trouwe volgeling van Jezus, die naar dat graf toe wilde gaan om hem de laatste eer te bewijzen, om zijn lichaam te balsemen, om nog te doen wat ze kon doen voor de man die haar bevrijd had van het ellendige bestaan waarin zij zich bevond. Bevrijd van slavernij. Wat kon ze nog meer doen dan dat lichaam balsemen? En wat een verdriet dat ze hem niet kon vinden. En in dat verdriet is zij eigenlijk weer een gevangene geworden. Want ze begreep het niet. Maar het mooie is dat God er dus voor kiest om niet naar een belangrijke man te gaan, maar deze vrouw uit te kiezen om zichzelf te openbaren als de opgestane Heer. En dat is een statement over Gods koninkrijk. Een statement over hoe het eraan toe gaat in Gods koninkrijk. Daar gaat het niet over ras, daar gaat het niet over cultuur, daar gaat het niet over afkomst. Daar gaat het niet over de buitenkant, daar gaat het over de binnenkant. En in die binnenkant zag God in haar een toegewijde vrouw die niets liever wilde dan heel dicht bij Jezus zijn. En hij openbaart zichzelf aan haar en hij zegt, weet je, het gaat om die binnenkant. Geweldig om dat te zien. Paulus die schrijft daar iets over aan de gemeente in Korinthe. Luister maar eens naar deze woorden. Dan zegt Paulus, nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en het verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alle dank zij aan hem. Nou, daar gaat het om. En Paulus die maakt ook daar duidelijk, dat is Gods koninkrijk. Daar gaat het niet om wat wij wijs vinden, maar daar gaat het om wat God wijs vindt. En dat laatste wat er staat, hij heeft u apart gezet en bevrijd. En daar kon Maria Magdalena zich helemaal in vinden. Nu moest ze nog gaan begrijpen dat ze Jezus niet kwijt was. Maar dat ze door het kennen van hem alleen maar rijker zou worden. Dus in vers 11 pakken we dat verhaal weer op. Maria die is teruggegaan. Ze komt al huilend bij dat graf. Totaal verloren in haar teleurstelling. Kijkt ze met betraande ogen naar binnen. En wat ziet zij in dat graf? Iets wat Johannes en Petrus niet gezien hebben. Er zitten twee engelen. En dat is mooi, hè? Twee engelen. Die engelen, of deze weet ik niet, maar engelen waren aanwezig bij de geboorte van Jezus, waren aanwezig bij de opstanding van Jezus, zijn er bij de hemelvaart van Jezus. We zien in dat hele gebeuren met Jezus op aarde, dat de hemel en de aarde samenkomt. Die boodschappers die er zijn, die hem steunen, die hem helpen, die bemoedigen, die de mensen helpen daarbij. En de hemel en de aarde komen samen. Geweldig om dat ook hier weer zo te zien. Nou, die twee engelen die spreken haar aan. Waarom huilt u? Vragen zij. En dan lezen we hier weer. Omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Ze hebben mijn Here weggenomen. Nou, wat een intens verdriet. Haar hopeloosheid komt voort uit de verkeerde conclusie die zij getrokken heeft. In haar leven is er nog geen geloof zoals bij Johannes. Ze is zo overmand door verdriet dat ze niet eens in de gaten heeft misschien dat ze met engelen in gesprek was. Ze draait zich om en ze schenkt er verder geen aandacht aan. En dan ziet ze Jezus staan, schrijft Johannes. Alleen wist ze niet dat het Jezus was. Maria was een van de beste vrienden van Jezus, maar ze herkent hem niet. Is ze door haar traan, is ze door haar verdriet, is ze door haar teleurstelling, misschien wel alle drie. Nou, Jezus die spreekt haar aan en hij noemt haar hier nog vrouw. En hij stelt dezelfde vraag als de engelen. Wie zoekt u? Dat voegt hij eraan toe. Maar omdat ze denkt dat het de tuinman is, gaat ze uit van de mogelijkheid dat hij het lichaam verplaatst heeft. Zeg me waar je hem neergelegd hebt, dan zal ik hem terughalen. Geen idee hoe ze dat voor ogen had, maar zij wilde hem terughalen. Geef me Jezus. Ik wil mijn Jezus terug. Dat is het enige waar zij naar verlangde. Maar als je zoekt naar een dood lichaam, zul je geen levende Jezus vinden. Zij veronderstelde dat het de tuinman was. De grootste fout die we kunnen maken, is dat we dingen veronderstellen. Haar veronderstellingen leiden tot dit grote persoonlijke verdriet. Veronderstellingen die niet gebaseerd zijn op de waarheid, die zullen ons van de waarheid afleiden. En soms kunnen de veronderstellingen belangrijker worden dan de conclusie die we ergens uit kunnen trekken. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Als wij ons krampachtig vasthouden aan onze teleurstellingen, daarin blijven leven, en ons laten leiden door die veronderstellingen, dan is er geen ruimte voor hoop. Dan is er geen ruimte voor verwachting. Dat is wat we mogen leren van Maria Magdalena. Nou, Jezus die laat het daar niet bij. Hij laat haar niet in de veronderstelling dat het de tuinman is die op de een of andere manier dat lichaam ontvreemd heeft. Jezus spreekt daaraan. Dat had hij op verschillende manieren aan kunnen pakken. Hij had kunnen zeggen, kijk nou eens goed. Zie ik eruit als een tuinman? Waarschijnlijk niet, denk ik dan. Of hij had ook kunnen zeggen, waar lijk ik op? Zie je iets in mij? Of hij had kunnen zeggen, weet je nog dat ik jou bevrijd heb van die 7 boze geesten? Hij had ook kunnen zeggen, dankjewel voor al je hulp, voor die keren dat je bij me was en je kon altijd zo lekker koken. Hij had zoveel dingen kunnen zeggen, voor al die dingen die hij met haar gedaan had, samen met de andere discipelen en de anderen die hem volgden. Hij had kunnen zeggen, kijk eens naar mijn handen en mijn voeten, kijk eens wat er gebeurt. Dat deed hij allemaal niet. Jezus die wil haar ogen en haar hart openen. Hij wil dat ze ziet wie hij is, maar hij dringt zich niet op. Hij wil dat ze er zelf over nadenkt, dat ze over de situatie nadenkt, dat ze gaat begrijpen wie hij is. En dan komt het meest bijzondere, zij herkent Jezus op het moment dat hij haar naam noemt. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt heel eenvoudig, Maria. Nou, ze had zich alweer omgekeerd, het is de tuinman maar. Maar op het moment dat zij met haar rug naar hem toe haar naam hoort, denk ik dat haar hart een paar slagen overgeslagen moet hebben. Ze draait zich om en ze zegt, Rabboni, meester. Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat geweest moet zijn voor haar. Door de tranen heen breekt er een enorme glimlach uit. Het is mijn Jezus, Rabboni, meester. Het woord voor rabbi wat nog meer respect weergeeft in wat ze daar zegt op dat moment. Rabboni. En wat er dan gebeurt, is dat ze hem vast wil grijpen. Maar nog heel even iets over die naam. Het is zo belangrijk, die naam die hier gebruikt wordt. Denk even terug aan wat God zegt over het volk Israël in Jesaja 43. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Op het moment dat Jezus haar naam roept, op het moment dat Jezus onze naam uitspreekt, zegt hij daarmee ook eigenlijk, behoor je mij toe. Je bent van mij. Johannes 10 vers 3 lezen we, dat Jezus zelf het voorbeeld van de schapen en de herder gebruikt. De schapen horen zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Er zit iets belangrijks in het noemen van die naam. We zijn niet zomaar een zaak die geregeld moet worden. We zijn niet zomaar een massa mensen die gered moet worden van de dood, zodat er een relatie hersteld kan worden. Nee, het draait hier om een relatie. Jezus stierf, zodat onze naam uitgeroepen kan worden. Zodat er gezegd kan worden, en vul je eigen naam maar in, je behoort mij toe. Daarvoor ben ik gestorven. Maria hoorde haar naam en ze begreep dat het haar meester was. Dan draait ze zich om en ze wil hem vastgrijpen. Want dat is wat we op dat moment begrijpen. Of ze aan zijn voeten neerviel, of dat ze hem om de hals viel, of dat ze zijn handen vastgreep, dat staat er verder niet bij. Maar wat Jezus zegt, dat maakt duidelijk dat ze het deed. Hou mij niet vast, maar ga en vertel. Het zou misschien beter vertaald zijn met klamp je niet aan mij vast. Blijf je niet vasthouden, zou je kunnen zeggen. Zo staat het er, als je het Grieks leest. Dus hij zegt eigenlijk, je moet me weer loslaten. Je moet me loslaten. Klamp je niet aan mij vast. Nou, wat bedoelde Jezus hier nou? Hij maakt net duidelijk dat hij zich wil openbaren aan Maria. Dat het gaat om een relatie. Dat ze geweldig blij is dat ze Jezus daar weer ontmoet. En dan zegt hij, laat me los. Klamp je niet aan mij vast. Hij wilde zeggen, het zal niet meer zijn zoals het was, Maria. Ik ben niet de Jezus voor mijn sterven. Maria veronderstelde dat ze zich vast kon klampen aan de Jezus die ze kende. Dat het weer zou worden zoals het was. Maar nu zou zij hem nooit meer loslaten. Dat zou haar geen tweede keer gebeuren. Ik heb mijn Jezus gevonden en ik hou hem vast. Maria, klamp je niet aan mij vast. Hij maakt duidelijk, er is iets fundamenteel veranderd, Maria. Het is nu de opgestane Heer. nog heel even op aarde, maar dan zal hij opvaren naar de hemel, zijn plek innemen aan de rechterhand van de Vader. Het is een herinnering aan wat hij al eerder verteld had in Johannes 14. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Maria, die had intens genoten van de tijd met Jezus. De tijd die ze met hem door mocht brengen. Daar wilde zij aan vasthouden. Dat wilde zij terug hebben. Maar hier belooft Jezus haar, ik moet terugkeren naar de Vader, zodat het nog beter wordt dan dat het was. Zodat meer volgelingen straks toegevoegd worden aan die menigte die voor zijn troon zal staan. Aan die, daar waar hij is, waar ruimte voorbereid wordt voor ons allemaal. Om bij hem te zijn voor eeuwig. Haar kortzichtige, tijdelijke veronderstellingen over hoe het zou kunnen zijn, boden geen hoop. Dat is duidelijk. Maar de beloftes van Christus zijn waarheid tot in alle eeuwigheid. En dat moest zij gaan leren zien en daarom moest ze hem loslaten als het ware. Zich niet aan hem vastklampen. Dus Maria, klamp je niet langer aan mij vast, maar ga en vertel. Vertel het aan wie? Geweldig nieuws voor de broeders in Jeruzalem. Hier worden de discipelen voor het eerst broeders genoemd van de Heer Jezus. Familie, de Vader van Jezus, is door zijn lijden, sterven en opstanding nu ook onze Vader. Onze zonden zijn vergeven, omdat Hij, die geen zonde kende, voor ons tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Ons is gerechtigheid toegerekend om wat Jezus gedaan heeft. En dus worden wij toegevoegd aan die familie. Delen wij in de erfenis, is Jezus de eerste van de broeders. En daarom is de eerste keer na de opstanding dat Jezus spreekt over de discipelen, dat ze aangesproken worden met broeders. Jullie zijn nu mijn familie. Jullie behoren mij toe. Nou, we houden niet vast aan de mens Jezus, maar leven met de opgestane Christus die regeert tot in alle eeuwigheid. Niet terugblikken en vasthouden, maar vooruitzien en met hem wandelen, geleid door zijn Heilige Geest. Op doorreis naar een eeuwig thuis met hem. En het is mijn verlangen dat waar we vanmorgen met elkaar over nagedacht hebben zal groeien tot nog weer een veel prachtiger beeld van wie Jezus is. Dat we Jezus niet alleen maar kennen als de wonderdoener die op aarde is. Zoals hij daar was, zoals hij beschreven staat in de evangelie. Maar dat we de Jezus gaan ontmoeten, die Johannes ook ontmoette toen hij op Patmos was. En toen hij die verheerlijkte Christus zag, viel hij als dood aan zijn voeten neer. Dat is de Jezus Christus die leeft tot in alle eeuwigheid. Die aan Maria Magdalena duidelijk maakt, het zal nooit meer zijn zoals het was. Omdat wat er nu is veel groter en veel beter en veel mooier is. Dat is de Jezus die wij mogen volgen. Wij zijn omstanders. En daar sluit ik mee af. Door de getuigenissen die we lezen in de evangelie. Wij zijn ooggetuigen door wat we gelezen hebben. We kunnen ons voorstellen wat er gebeurd is. Omdat de verhalen bewaard zijn gebleven. De vraag aan ons is, wat is onze reactie? Misschien zit je hier en is het allemaal nog niet zo heel erg duidelijk voor je wie Jezus is. Dan is mijn gebed dat je ogen open zullen gaan en je gaat begrijpen waar het werkelijk om gaat. Dat Jezus gekomen is om te lijden, te sterven en de dood heeft overwonnen. Ook voor jouw zonde. En dat hij zegt, het is voor jou, hij noemt je bij je naam. Misschien is er nog ongeloof. De discipelen reageerden op een verschillende manier. Misschien is er wel gewoonte ingesleten. We hebben het verhaal zo vreselijk vaak gehoord. Oh, mag het weer opnieuw tot leven komen? Zodat je met fris enthousiasme dat evangelie gaat begrijpen en toepassen. Klampen we ons vast aan Jezus? Of delen we hem? Delen we hem, daar waar we zijn, daar waar we geplaatst zijn, daar waar we anderen ontmoeten. Johannes zegt, ik heb deze dingen beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Geweldig. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog wat zingen. We zingen eerst 460, wat mij dierbaar was. Wat ik... Kennen we die? Dat hoop ik. Ja. Gaat dit niet worden? Nee, hè? Nee. Oké. Okay. Luister. Ja. Ja, dat wist je dus niet. Nee, helaas. Ik lees hem voor. Dat kan ik wel. Zingen niet. Ik wil u kennen, Jezus. Daar gaat het om. Dat is mijn grootste schat. U verlost. U bevrijdt. U bent mijn gerechtigheid. Ik hou van u. Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat u mij uw genade geeft. Mijn liefste wens is om meer en meer zoals u te zijn die in mij leeft. Wanneer ik deel in uw lijden, zal ik delen in uw heerlijkheid. En door nu één met u in uw dood te zijn, zal ik bij u zijn in eeuwigheid. Gewoon een prachtig getuigenis van wat we geloven, van wat Jezus Christus gedaan heeft in ons leven. Ik wil nog met jullie een dankgebed hierover uitspreken. Dan gaan we nog een lied zingen. Ik hoop dat je die wel kent. Zal ik eens even kijken welke dat is? Kun je er nog even over nadenken. 475, Majesteit, Koning in Eeuwigheid. Ja, hè? Nou, mooi. Bij het... we gaan bidden en dan is er daarna nog een collecte, want dat vergeet ik wel eens. Twee zelfs. De tweede, denk ik, voor Terwille, van harte aanbevolen. Maar zullen we eerst met elkaar hier ook nog voor danken. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we zo bij u mogen komen. Danken, Heere, dat u ons gerechtvaardigd hebt. Heer, en ik wil u bidden dat, wat in dat lied ook staat, dat dat werkelijk is. Heere, dat alle dingen die mij dierbaar waren, alle dingen die voor mij belangrijk waren, misschien alle dingen die voor mij nog wel belangrijk zijn in deze wereld, dat die minder belangrijk worden. Dat het alleen maar om Jezus gaat. Ik wil u bidden, Heren, dat als er hier mensen zitten die teleurgesteld zijn, die om wat voor reden dan ook het zicht op Jezus kwijtgeraakt zijn, dat u het wilt herstellen. Heren, u deed het bij Maria. U deed het bij de andere discipelen toen u ze ontmoette. U deed het bij Petrus, die zo'n pijn had van het feit dat hij u in de steek had gelaten. Heren, misschien zijn er wel die u in de steek gelaten hebben. Ik wil u bidden, Heren, dat u uzelf op een frisse manier wilt openbaren. U bent niet een God die afwijst. U omarmt. U bevrijdt. U herstelt, u schenkt alles wat nodig is. En ik wil u bidden, Heere, kom ons tegemoet als we het zelf niet kunnen. Raak ons aan, zodat we nieuwe kracht ontvangen. Heer, en als het nodig is dat we iets loslaten waar we ons aan vastklampen, wilt u daar dan bij helpen? Want op het moment dat we ons vastklampen aan veronderstellingen, komt er geen ruimte voor iets beters. Heer, ik wil bidden als er hier broers of zussen zijn die zich vastklampen aan dingen die ze los mogen laten, dat ze dat zullen doen, zodat u er iets moois voor in de plaats kunt geven. Heer, wilt u ons aanraken, wilt u laten zien dat u altijd iets beters heeft dan dat we zelf veronderstellen of zelf voor kunnen stellen. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons raakt door uw Heilige Geest, dat u troost, dat u bemoedigt en dat u kracht schenkt. Ik wil u bidden, Heer, dat als er ongeloof is, als er hier mensen zijn die zeggen, ik wil werkelijk weten wie Jezus is, dat u uzelf openbaart, laat het zien. U bent zo'n lieve vriend, dat u alles gegeven hebt en gestorven bent voor onze zonden. Dat nieuwe leven is voor iedereen die gelooft dat de vergeving voor zonde nodig is voor eeuwig leven. Heere, raak aan. Ik wil u danken voor dit nieuws. Ik wil u danken voor dit evangelie. Ik wil u danken voor wat we vanmorgen mochten lezen en horen, over mogen zingen. En Heere, wilt u het maar gebruiken tot de eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. De collectes en dan gaan we zingen Majesteit, Koning in Eeuwigheid. Wil jullie zo de zegen nog meegeven? En kunnen we na de zegen nog een keer Bouw uw Koninkrijk zingen? Ja? Is dat goed? Nou, mooi. Voordat ik jullie de zegen meegeef, nog twee versen uit Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u en jou toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En daarom mag ik jullie ook zijn zegen meegeven. Mag zo de liefde van God de Vader, en genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn. Totdat Hij komt en we geloven, Hij komt spoedig. Amen. Amen.
769 van Christus.